De herfst is helemaal losgebarsten. Ik zag het vanmorgen toen we hier naartoe reden. Er hingen overal dauw over het land met de zonnestralen er doorheen. De bladeren worden steeds roder, beginnen al te vallen. En laat ik eerlijk zijn, de herfst is officieel niet mijn seizoen. Geef mij maar de lente. Maar toch probeer ik een beetje, of ik heb het verlangen om te leven met de seizoenen. Om wat er in de natuur gebeurt misschien ook wel een beetje in ons leven te leren toepassen. Ik zou het willen, ik ben er niet heel goed in. Dat betekent dat de herfst een tijd is om naar binnen te keren en om dingen los te laten. Om te kijken, nou weer eens te reflecteren, hoe gaat het met mij, hoe gaat het met mij in de wereld. Terwijl ik ook meteen heel erg besef dat in dit jaar, in dit coronajaar, enorm spannend is. Want wat gaan we loslaten? En hoe keren we nou in onszelf? Hebben we dat niet ergens al het hele jaar een beetje gedaan? Zijn we niet dit hele jaar al geconfronteerd met nieuwe vragen over de situatie waar we in leven en onlosmakelijk met de vragen die daaraan verbonden zijn, de vragen wie wij zelf zijn in dit hele verhaal, in de hele situatie. Wie zijn wij in tijden van corona? De crisis die roept allerlei identiteitsvragen op. Afgelopen week werd ik daar nog enorm mee geconfronteerd, persoonlijk. Ook met het feit dat ik niet zo goed ben om die vragen aan mijzelf te stellen. En om daar ruimte voor te maken. En ik verwacht, en ik weet eigenlijk een beetje, dat ik daarin echt niet de enige ben. Ik vertel daar aan het eind van de preek, vertel ik daar wat concreter over. Dus als ik over mezelf weer begin, dan weet je, dit is het eind van het verhaal. Ik vind het ook een beetje een spannende tijd waar we voor liggen. De donkere maanden komen eraan. En die zijn normaal al voor een heleboel mensen eenzaam. En dit jaar, ik ben enorm aan het kraken. Ik moet mijn hoofd gewoon niet bewegen. Ik weet niet of ik er verder wat aan kan doen. Maar volgens mij is het goed zo. Ja. De donkere maanden die liggen voor ons. En die zijn normaal al eenzaam. En dit jaar maak ik me extra zorgen. Het zit niet helemaal mee. Er komt een ander aan. Werkt deze beter? Ja. Ik beweeg? Ja. Oké. Ik zei, de donkere maanden die liggen voor ons. En die zijn dus normaal al echt enorm eenzaam. Maar dit jaar maak ik me, en ik hoor dat van meer mensen zich daar erg zorgen over. Als familie vinden we het al ingewikkeld, gaan we nu al kerst plannen of niet? En gaan we dan maar doen alsof het wel kan? Of gaan we al rekening houden met dat het niet kan? Nou, het is allemaal heel spannend. Vandaar dat ik dacht, laat ik eens kijken naar verhalen in de Bijbel waarin mensen alleen zijn. En kijken of we daar iets van kunnen leren of daardoor iets van inspiratie mogen vinden. En daarbij ben ik bij deze twee verhalen uitgekomen. Twee mensen die geconfronteerd worden in hun alleen zijn met grote stemmen. De stem van God en de stem van Satan. De kerkdienst die gaf ik de titel Eenzame Ontmoetingen. Maar tijdens de week merkte ik ook dat dat misschien niet helemaal terecht was, die naam. Er is namelijk een enorm verschil tussen eenzaam zijn en alleen zijn. Eenzaamheid, dat gaat echt over het gemis van je verbonden voelen. Het gemis aan hechte emotionele band met iemand hebben of met anderen hebben. Je hebt dan minder contact dan je wenst. En dat gaat vaak gepaard met gevoelens van leegte, van verdriet, van angst en zinloosheid. En soms ook met lichamelijke en psychische klachten. Dat is niet wat ik aanmoedig in deze ochtend. Als iemand die gevoelens heeft, of je kent iemand die gevoelens heeft, spreek daar dan alsjeblieft over. Zoek daar hulp bij. Er is hier een best goed pastoraal team, ik weet niet of jullie het zo noemen, maar er zijn hier verschillende mensen die goed zijn met pastoraat, maar ook als het echt een zware last is, zoek dan professionele hulp. Ik wil het meer hebben over alleen zijn. Terwijl eenzaamheid, dat heeft ook voor iedereen een soort van persoonlijke ervaring. De een die heeft veel meer betekenisvolle relaties of een groter sociaal netwerk nodig dan een ander. Dat verschilt per persoon. En vanaf buitenaf kan je niet goed zien of de ander zich nou eenzaam voelt of niet. Ook mensen die heel veel contact hebben, die in een relatie of een huwelijk zitten, of heel veel vrienden hebben, die kunnen zich enorm eenzaam voelen. Sterker nog, ik denk dat iedereen zich wel eens eenzaam voelt. En dat heeft vaak ook te maken met hoe je in je vel zit. En daar gaan die verhalen die ik vanmorgen las wel over. Over hoe mensen in hun vel zitten en zich eigenlijk alleen met hunzelf kunnen zijn. Mozes in de woestijn, of op de berg van God, en Jezus ook in een woestijn. Beide mannen zijn afgezonderd van anderen. Ze zijn alleen. En Mozes deed dat heel erg vaak. Als schaapsherder was hij constant op het weidegebied of in de woestijn. Alleen in het verhaal wat we lazen in Exodus 3 lezen we dat Mozes in een gebied komt wat helemaal nieuw voor hem is. Het is voorbij het steppenland, staat er. Dat is verder weg dan waar hij normaal gaat, buiten het gewone weidegebied van de Midjanieten waar hij bij hoort. Het verhaal laat zien dat hij verder en langer weg is dan dat gewoon is. En dat is waar hij die stem van God tegenkomt. En ook in het verhaal van Jezus lezen we dat hij heel erg bewust 40 dagen de woestijn intrekt. Zonder eten en drinken zelfs. Helemaal alleen. En pas na 40 dagen blijkt Satan ineens aanwezig te zijn. En dat is anders dan in het verhaal van Mozes. Daar verschijnt God echt in een vuur. In het verhaal bij Jezus spreekt Satan. Alsof die er misschien altijd al wel was. In beide verhalen volgt dan een gesprek. Mozes met God en Jezus met Satan. Het gesprek van God en Mozes duurt in de Bijbel bijna 2 hoofdstukken. En we lazen er maar een heel klein stukje van. Als jullie dat gewoon zijn en als jullie dat prettig vinden, zou ik jullie aanmoedigen om deze week de Bijbel erbij te pakken en Exodus 3 en 4 eens te lezen. Het is een fascinerend gesprek wat daar plaatsvindt. God vertelt dat hij de roep en de jammerklacht van het volk Israël heeft gehoord. En hij wil ingrijpen en hij roept Mozes daarvoor als een instrument. Mozes die komt echter met allerlei vragen en bezwaren. Wie ben ik dat u mij roept? Ze zullen me toch niet geloven. En stel nou dat ze uw naam vragen, wat moet ik dan zeggen? Maar ik kan toch ook helemaal niet spreken? Stuur toch alsjeblieft iemand anders. Dat zijn de antwoorden die Mozes in het gesprek zegt. Maar God die houdt vol. Het gesprek tussen Satan en Jezus is bijna het tegenovergestelde. Satan stelt daar allerlei vragen en Jezus is degene die volhoudt. Als u de zoon van God bent, verander dan een steen in brood. Als je mij aanbidt, geef ik je alle macht. En ook een tweede keer vraagt Satan, als u de zoon van God bent, spring dan. Dan word je op handen gedragen. Alle vragen, het hele gesprek, gaat eigenlijk over diepe identiteitsvragen. Wie ben ik? En wie ben jij? Wat heb je? Wat kun je? Wie zeggen de mensen dat je bent? En Mozes worstelt enorm met die vragen. En misschien al wel veel langer dan tijdens dat gesprek, dat die vragen veel dieper zijn. Wie ben ik? Een man van 80 jaar. Is mijn leven nou klaar? Wie ben ik? Met al mijn zonden, de moord die hij pleegde en zijn gebrokenheid. Wie ben ik? Hij was al lang geen strijder meer. Maar was die nu een herder? Was dat nu wie die was? Wie ben ik? Al 40 jaar levend zonder God, 40 jaar ronddolend met de schapen in de woestijn. En ook dat gesprek tussen Jezus en Satan gaat over diepe vragen. Wie ben ik? Ben ik wat ik doe? Een steen in brood veranderen? Ben ik wat voor invloed ik heb? Alle macht op de aarde? Ben ik wat andere mensen zeggen dat ik ben? Op handen gedragen worden? Zowel Mozes als Jezus nemen de tijd om te luisteren naar de stemmen. In de stilte. Afgezonderd en alleen. Misschien ook wel eenzaam. Daar is wel de ruimte om tot een ontmoeting te komen. Een ontmoeten. Het niks moeten. Maar er gewoon even te mogen zijn met alle vragen en de stemmen die het diepst van binnen tot je kunnen spreken. Het zijn stemmen die angst oproepen en je verleiden. Stemmen die je kunnen sturen en die leiding kunnen geven. Stemmen die je kunnen vertellen wie je bent. En het gesprek, dat gaan zij aan. En dat doen ze vol spanning en angst, vol honger en verlangen, vol verwachting en hoop. Maar in die tijd dat ze zich afzonderen, omarmden ze wel dat alleen zijn. En maakten daarom ruimte om nieuwe kanten van zichzelf te leren kennen. Voor beide mannen waren dit momenten om in zichzelf te keren, te reflecteren en ook het begin van een hele nieuwe fase in hun leven. Mozes aan het begin van zijn leiderschap. Hij groeide uit tot een van de grootste mensen in de Bijbel. Een man die misschien wel groter is dan het leven. Hij wordt de auteur genoemd van de 5 belangrijkste boeken uit het Eerste of het Oude Testament. Daarmee is hij het religieuze geweten van miljarden mensen op deze planeet. Hij wordt een strijder. Zie hem staan met de herderstaf, de staf van God, voor de farao, voor de zee, bij de strijd tegen de Amalekieten, bij een mopperend volk. 40 dagen mocht hij doorbrengen met God op de berg. En daarbij die brandende struik wist Mozes niet dat hij zou uitgroeien tot de meest zachtmoedige mens op aarde. De grootste leider ooit. De man van de 10 plagen. De aanvoerder van de Exodus. Goddelijk instrument van de doortocht door de zee. Schatbewaarder van de 10 geboden. Woestijnwandelaar voor 40 jaar. Het zat er allemaal in. Had het zin gehad dat God daar op die berg dit al gezegd had tegen Mozes? Had Mozes dat willen horen, kunnen horen? Had hij het geloofd? Jezus in de woestijn is ook een nieuw begin. Het moment voordat zijn grote taak in de wereld en in de kosmos begint. Het is het moment dat Jezus kiest om echt de weg van God te gaan. Om als zoon van God het goede voorbeeld uit te leven, voor te leven. Ook al leidde dat tot in de dood. En dat begon dus allemaal met een confrontatie van stemmen. De stem van God en de stem van Satan. En misschien wel de diepe confrontatie met hun eigen stem. Met hun eigen diepste kern. De afzondering die beide mannen zochten, bood ruimte om ten diepste een ontmoeting te hebben met hun eigen angsten en verlangens. Ze hadden ruimte voor die ontmoeting met zichzelf. Ik noemde het al even dat ik zelf die ruimte heel vaak niet maak. Ik heb een aantal hele drukke weken gehad. Het was druk op het werk, het was druk in huis, het was druk in mijn leven. En ik heb soms momenten gehad dat ik van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat allemaal online meetings had. Want ik werk nu bijna helemaal vanuit huis. En dan ben je aan het bellen of je bent via Zoom. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is een videobelsysteem. En ik sliep wat minder goed door de drukte. En ik had weinig tijd om na te denken over hoe gaat het nu met mezelf. En wat vind ik nou van deze tweede golf van corona? Wat betekent dat of wat doet dat met mij? En ik maakte geen tijd om dingen los te laten en om in mezelf te keren, waarvan ik hoop dat ik dat in de herfst wel elke keer doe. Om het gesprek te voeren met de stemmen van buiten en van binnen. En misschien ontliep ik die juist ook wel een beetje, dat gesprek met mezelf. Tot ik afgelopen donderdag, onverwacht, was niet gepland, kreeg ik een uur voordat mijn vergadering zou beginnen de mail: het gaat niet door. En het was een prachtige avond donderdag. En ik dacht, laat ik dan toch nog naar buiten gaan, want dat heb ik afgelopen weken veel te weinig gedaan. Dus met een beetje tegenzin dwong ik mezelf te gaan. En ik kan oprecht zeggen dat het een hele bevrijdende ervaring was. Het eerste half uur liep ik rond met al mijn stress en met alle to-do-lijstjes die er nog moesten gebeuren. En ook de ingewikkelde vragen over mijn werk waar ik nog mee bezig was. En ik moest echt worstelen om tegen mezelf te zeggen, ik ga niet mijn zus bellen, die in een soortgelijk proces bezig was. Dus ik dacht, ik ga advies bij mijn zus vragen of ik ga vrienden bellen om even te sparren. En dat vond ik echt een worsteling. Ik dacht ook, ik kan naar huis gaan en ik kan lekker een film opzetten. Dat doe ik veel als ik vrij ben. Dan ga ik even een serie of een film kijken. Maar eigenlijk is dat zodat ik de focus niet naar binnen leg, maar naar buiten. Even iets buiten mezelf vinden. En na een half uur lukte het toch om tot een soort dieper niveau te komen. Ik kon een gesprek voeren met mijn eigen gedachten. Ik kon mijn eigen stress en mijn eigen vragen kon ik bevragen. En ik kon mezelf ook toespreken en zeggen, ik neem alles, stap voor stap. Ik ga dingen nemen zoals ze tot mij komen. Ik wil loslaten en ik wil veel meer in het moment gaan leven. En ik kon God vragen of die erbij wilde zijn. Dat laatste is volgens mij de grootste kern van het verhaal wat we, de verhalen die we gelezen hebben. Als Mozes vraagt, wat is uw naam? Is het antwoord van God, ik ben die er zijn zal. Ik zal er zijn. In de confrontatie met de stemmen konden zowel Mozes als Jezus dat geluid boven alles laten doorklinken. En die bemoediging die hielp ze echt op weg. Ik hoop dat we buiten de zware en ingewikkelde tijd waarin we leven, juist ook die ruimte mogen zoeken om dat gesprek met die stemmen, die interne stemmen, te gaan voeren. Worstelend met de stemmen in onszelf, maar dat we uiteindelijk ook kunnen zeggen, Hij, God, die is erbij. Amen.